Geliefde gemeente, wij letten vanmiddag op zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus. De laatste, dat is de 52e vraag en antwoord. Zondag 19, vraag en antwoord 52. Daar wordt gevraagd, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Het antwoord luidt, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijne en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover. Wij letten op Christus' komst ten oordeel. Wij horen iets van verwachting, van verwerping en van verheerlijking. Christus' komst ten oordeel. Verwachting, verwerping en verheerlijking. Het is niet voor niets, dat voelt u wel aan, dat hier gevraagd wordt, wat troost u nu de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat lijkt er zo niet bij te horen, de wederkomst van Christus om te oordelen en troost. Want wie denkt niet met schrik aan de vervulling van het woord, dat wij allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen in het lichaam geschied is, het zij goed of het zij kwaad. En aan dat andere woord, dat wij te doen hebben met hem, voor wie alle dingen naakt en geopend zijn. En dat wij verantwoording, rekenschap zullen afleggen. Zelfs van elk ijdel woord dat wij gesproken hebben. Waarbij ook elke boze daad die wij bedacht en gedaan hebben. Als wij al die gegevens, ik noem er maar enkele, nu eens bij elkaar trekken en die hoogst ernstige woorden van de Heer Jezus Christus hebben horen voorlezen, met aan het slot de beschrijving, een korte omschrijving van dat laatste oordeel van die troon, die rein en heilig is, waarvoor alle mensenkinderen moeten verschijnen en geoordeeld worden. Wie zou er dan denken aan troost? Is het niet veel eer een huivering die door de ziel gaat, als zij denkt aan die majesteit en heerlijkheid, waarin de Zoon God zal komen op de wolken des hemels? Al de hemelen worden opgerold als een dunne doek, en zo'n ontzaglijke catastrofe het heelal zal treffen, dat er niets op zijn plaats zal blijven. Zon, maan en sterren worden bewogen, de elementen vergaan, brandend en smeltend. En dan dat gericht. Is dat terecht? Dat er vrezen kan zijn voor de dag van het oordeel, bij diegene die hem verwachten tot zaligheid. Is het terecht om te zeggen dat kan niet, want de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want die vrees heeft pijn en die is niet volmaakt in de liefde. En toch weet ik zeker, uit persoonlijke contacten, dat er mensen zijn in ons midden die soms zich daar ook over uitspreken met zorg, met vrezen. Hoe zit dat dan? Is dat dan niet waar bij die mensen? Dat ze de Heer Jezus Christus verwachten als hun Heere en God. En dat ze getroost werden in hun leven met de vergeving van al hun zonden. Of op zijn minst is het een tekort in de liefde, want wie heeft hier de volmaakte liefde in beoefening? Daar wilde ik nu mee beginnen, om daar iets over te zeggen, tot troost van alle verslagen harten, die wanneer ze gedenken aan die dag van gericht, een vreze gevoelen in hun harten. Ik wilde dat dan zo doen. Er is in het leven van een kind van de Heere tweeërlei gedachten aanwezig. De ene gedachte behelst de wetenschap dat God ieder weg in het gericht zal brengen. Zouden wij onszelf daarvan buiten kunnen sluiten? Als de apostel zegt dat ieders werk met vuur beproefd zal worden. Of het de vuurgloed kan doorstaan. En dat de dag, het licht van de dag, alles aan het licht zal brengen. Of het bestaan kan voor God. Spreekt de apostel niet uit zijn persoonlijke weten als die zegt: wij dan wetende de schrik des Heren. Ik denk dat dat geen theoretisch weten is, alleen in theorie geweten, maar dat hij dat voor zichzelf ook herkent, de schrik des Heren. Ik geloof dat er ook in de Korinthebrief, die ik zojuist al iets uit aanhaalde, sprake is dat wij allen voor de rechterstoel van Christus geopenbaard moeten worden. En dat alles wat niet rust op dat enige fundament, Jezus Christus, alles wat bestond uit stro, stoffelen, brandbare stoffen, dat zal verbranden. Zo iemands werk blijft, Hij heeft roem bij God. Voor wat de toets kan doorstaan, daarin is de belofte. Het zal blijven. Als je dat nu herinnert uit de Korinthebrief, dan voel je misschien ook tegelijk daaruit aan, heeft. Wij komen allemaal voor de gerichtsstroom. En misschien is het maar een ogenblik. Ik weet dat niet. Maar dat we op het allerduidelijkst zullen zien wat waarde had en heeft in ons leven. En wat geen waarde had. Dat er een ogenblik zal zijn, maar een ogenblik. Dat we als door een bliksemstraal zien verteren. Al wat niet overeenkwam met het fundament Jezus Christus. Wat niet overeenkwam met die ware wijnstok. En dan is het dan te veroordelen als er in de ziel is een stille schroom. Iets van wat we lezen in de psalm: wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vier schaardagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen voor uw bestaan in dat gericht. Dat is toch niet te veroordelen. Dat is toch die ene kant dat wij weten. Dat wat blijft, wat uit God is, dat zal ook blijven. Ook van wat hier in het lichaam geschied is. Dat bekertje koud water in de naam van een discipel of aan een arme discipel gegeven, waar we niets voor hebben gerekend, dat zal blijven. Het zal gekroond worden uit genade met stromen van levend water. Al het andere zal tot as worden. Dat is nou die ene kant. Nou is er nog een kant. Die is er nou aan verbonden. Ik zou het ook eigenlijk één zaak willen doen. Die is deze. Er staat dat wij verwachten in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofd diezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft. Verwachten. Dat is in de ene tijd sterker dan in de andere tijd. Sommige sekten gaan op in de verwachting. Een hoofdthema is de wederkomst van Christus op de wolken des hemels. Ze hebben zelfs gerekend de dag en het jaar waarop het zou gebeuren. En het is niet gebeurd. Je merkt dan dat overaccent van de wederkomst. Je merkt ook dat in het algemeen in de kerk de ene tijd meer, de andere tijd minder daarover gesproken wordt. Het is duidelijk dat waar dit artikel de wederkomst van Christus verdwijnt, omdat al het aardse belangrijker is, en omdat het leven hier en nu meer waard is, en omdat wij eigenlijk niet geloven dat de Heere God zal komen om er een punt achter te zetten, omdat wij zelf denken via langzame vorderingen een soort hemel op aarde te creëren. Omdat het ons als het ware toch te zwaar valt. We verzetten er ons tegen. Dat daar een goddelijk ingrijpen is. Een ingrijpen door Jezus Christus zelf. Omdat wij er nooit zullen komen. En de hele wereld met alle wijze en dwaze mensen. Die zullen er nooit komen. De wereld blijft getekend door de vloek. De wereld zit niet in een proces. In die zin van vooruitgang en verbetering. Als wij dat stilletjes denken, dan moet dat ingrijpen dat ons beloofd is, dat hij komt om te oordelen, dan moet dat wel in botsing komen met onze gedachten. Dan moet er wel een stille irritatie komen van, alsjeblieft, hou daarover op. Want eerst moet dat probleem onder de volken worden opgelost en dat probleem moet de wereld nog uit en dat moet de wereld uit. De wereld moet zo worden dat wij God weer kunnen ontvangen, dat wij als goede rentmeesters hier staan met open armen, om God welkom te heten in deze door hem geschapen wereld. Daar is veel van de moderne theologie en literatuur van doortrokken. Dat wij zo moeten denken. Dat het onze verantwoording is dat de wereld zo wordt. Dat God er weer met plezier in kan kijken en in kan komen. Nou, dan begrijp je zelf wel. Dan is er geen ruimte, geen plaats voor deze verwachting. Want dan is de verwachting gericht op onszelf. Op de wereld. Op de goede krachten die overwinnen zullen. Dan kunnen we het ons niet permitteren om ruimte te geven aan dat ontzagwekkend gebeuren. Als dan zullen zij het teken zien van de Zoon des Mensen in de lucht. Dan is er geen plaats voor. En als zij roepen vrede en vrede en geen gevaar. Een haastig verderf zou hen overkomen, zoals de barensnood een bevruchte vrouw. Want gelijk de bliksem gaat van het ene uiterste des hemels op het andere al, zo zal de Zoon des Mensen komen. Daarom geloof ze niet die zeggen, hier is de Christus, daar in de bloeiende woestijn, of in dit of dat project. Hier is hij, of in deze of gene leer. Of in deze of gene Messias, die voor zich uit laat trompetteren dat hij het idee gevonden heeft, de leer voor de nieuwe aarde en voor de nieuwe samenleving. Geloof ze niet. Want zo zal Christus niet komen. Hij zal komen als die ontzagwekkende spelbreker, die opeens het einde van deze bedeling zal inluiden. Ik zei, die andere kant, ik heb genoemd die schroom, die oprechte groot. Hoe groot, hoe vreselijk zijt Galon. Uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opgewezen. Nou heb je hier van die ene kant, heb je ook de andere kant. Ik verwacht, zegt het geloof, hem, die zich tevoren om mijnent wil, voor Gods gericht gesteld heeft. Daar heb je het allerheiligst geloof. Het andere is ook geloof hoor. Maar hier heb je ook een kant van het geloof. En al de vloek van mij weggenomen heeft. Oh, dat is nou in dat ene hart soms die twee zaken die allebei waar zijn. Het ene, de beschroomdheid en de vrezen. En hier het andere. De verwachting van hem die voor mij in het gericht is ingegaan. En die de vloek van mij heeft weggenomen. Die zijn oordeel wel zal laten gaan over mijn leven. Hout, stro, stoppelen, alles verbrandt. Als het in aanraking komt met het vuur. De zinneloosheid, de hoogmoed, al de verkeerde drijfveren die in één ogenblik openbaar worden, die zullen vergaan. Maar hij heeft de vloek van mij weggenomen. Voel je? Zo goed als de Heere God hier niet zo doet. Door alles maar goed te keuren, wat zijn volk, wat zijn kinderen doet, zo zal God dat in de eeuwigheid niet doen. Maar wel de vloek. Vervloekt is een ieder die niet blijft, in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Die vloek die op ons rust. Daarvan zegt nu het geloof, die heeft hij van mij weggenomen. Die heeft hij zo weggedragen in zijn gezegend lichaam aan het hout. Hij is een vloek geworden voor mij, zonder in een vloek te veranderen. Dat is nou die kant van dat borg- en middelaarswerk van de Heer Jezus Christus. Daarmee ontkennen wij niet dat ons leven onder de goddelijke kritiek staat. Onder het oordeel van die Heer Jezus Christus. Maar dan zo, zoals die Petrus aanzag, die bitter begon te wenen. Zoals die nooit heeft goedgekeurd onze dwaze handelingen, in zonderheid van zijn kinderen. Maar tegelijkertijd bleef en blijft van die Petrus gelden. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet opvalt. De vloek is weggenomen. Petrus is gekend en gekocht en geliefd. Met een eeuwige en onveranderlijke liefde. En dat is nu dat grote wonder. De schroom. De Heer laat Petrus hier op aarde. En straks als we in het gericht zijn. Dan laat de Heer niet heel wat verwerpelijk is. Nee. De Heere laat alleen zijn eigen werk heen. Maar de vloek, het oordeel, het gericht in die zin is van dat mensenkind afgewenteld. Al verbrand, hooi, stro en stoppelen. Alles wat God niet kan behagen. De vloek is van dat mensenkind afgewenteld, omdat Jezus Christus die vloek gedragen heeft. Daarom, als de angst een slaafse angst is, dan mogen wij elkaar hierop wijzen. Op die vloek die weggedragen is door Jezus Christus. Is het echter die innerlijke beschroomdheid vanuit eigen onwaarde, vanuit dat ontdekkend werk van de Heilige Geest, moet je niet te hard tegenin gaan. Nee. Want wat zal het een blijdschap zijn? Mijn ervaring is dat zielen, mensen, vaak met een teer nabij leven, schroom hebben. En mensen met niet zo'n leven soms zo makkelijk spreken. Dat moet al tot voorzichtigheid manen. In gedachten zie ik menige ziel als een verlegen kind de ogen neerslaan. Als opeens de hemel scheurt. En ik zie in gedachten hoe die Heer Jezus Christus naar dat kind toe gaat. En zegt, kom in, mijn kind, beërf het koninkrijk dat voor u weggelegd is. En hij wist de laatste traan uit de ogen weg. De traan om zoveel vergeefsheid in ons leven. Zoveel ijdelheid. Zoveel dingen die we nu niet doorhebben. Maar we elkaar in verdrieten. En de Heer in bedroeven. Zoveel dingen waar we als levende tijgers voor gevochten hebben. En die de toets van de goddelijke kritiek niet kunnen doorstaan. God zal, Christus zal, alle tranen uit de ogen afwissen. Anders zouden wij niet kunnen leven. In de zaligheid. In de hemel bij de Heer en op de nieuwe aarde. Dat zou niet kunnen. Want dan zouden we altijd achtervolgd worden in het bewustzijn van veel ijdelheid en zinloosheid. Daarom zegt de Heer Jezus zo troostrijk, er zal geen gedachtenis meer zijn aan de vorige dingen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. Want als dat er zou zijn, dan zou het niet volmaakt zijn. Als wij terug zouden denken. En we zouden alles herinneren hoe we hier voor de Heere God geweest zijn en voor de naaste. Nou, dan had je geen leven. Daarom zei ik, ik zie in gedachten die allerliefste Heere en zalig maken. Die treedt zijn kinderen tegemoet en die zegt, ik zal jullie in een punt des tijds veranderen. Voordat je begint te schreeuwen, wee mijner. Daar ik zo gezondigd heb. Daar mijn leven zo vol was van ijdelheid en nietigheid. Voordat het zover komt, verandert hij in een punt des tijds dat bevende kind. En maakt het gelijkvormig aan het verheerlijk lichaam van de Heer Jezus Christus. Hier mag de klemtoon vallen. De vloek is van mij weggenomen. Ik heb wel alle reden om mij te schamen voor de Heer, omdat ik niet oplettend, opmerkzaam ben geweest, hoe zijn geboden mij tot zijn liefde wekken. Dat wel. Ik heb hier alle reden om niet hoog, hoog te spreken. Maar tot verootmoediging. En tot nederigheid. Alle reden. Maar ik mag de Satan niet gewonnen geven dat die vloek waaronder ik eeuwig moest verzinken, die is weg, die is gedragen. De schuld van uw volk hebt gij uit uw boek weggedaan. Ook ziet ge geen van hun zonden aan tot verdoeming. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Zeg zo, soms heb je wel eens een innerlijke behoefte dat je de blijdschap van het geloof, dat je die samen mag delen. Dat daar samen iets van uit mag komen in de gemeente als we soms bij elkaar zijn, als we samen zingen en luisteren en horen lezen het woord van God. Soms heb je ook wel eens behoefte om samen te huilen, te buigen, te knielen voor de Heere. En om met de oude profeet Daniel uit te roepen, bij ons is de beschaamdheid des aangezichts, bij u is de barmhartigheid. Heere, vergeef. Heere, verzoen. Neem weg al onze ongerechtigheden en geef het goede. Dat kan ook iets zijn, ik weet wel, niet als een wegkruipertje spelen achter elkaar. Maar als in Baca's vallei geweend wordt, kan dat ook in gemeenschap zijn met elkaar. Door de geest van de Heer Jezus Christus, die geen lust heeft tot het kwade. O, zo zie je dan zo schoon deze twee aspecten bij elkaar. Niet dat het hier direct zo genoemd wordt. Ik heb het wel genoemd even. Ook die kant van wie kan bestaan. Maar wij kunnen niet bestaan. Ook die kant van dat in onze herinnering komt. Heb je dat nooit, dat je stilletjes zit te denken en dat je je hele leven zo eens terugkrijgt? Van zover je heugen misgaat. En hoef je helemaal al die mooie en die leuke dingen niet te ontkennen. Ik bedoel hier niet een soort pessimisme, helemaal niet. Eerder iets van de realiteit. Wat kan het dan wezen dat je hoofd steeds dieper begint te zinken? En dat je steeds, oh, dat is waar, was ik al vergeten. Dat was ik ook al vergeten. Ach ja. En dat je dan zo gebracht wordt vanuit die erkenning van het kwaad. Gebracht wordt tot dat ene punt. Maar bij u is vergeving. Dat, omdat je een kind bent. Als je een kind bent, dan weet je dat. Dan weet je wat een ellendeling dat je bent voor de Heere. Maar je kan dat niet ontkennen. En dat wil je ook niet ontkennen. Bij u is vergeving. Want dan heb je toch iets leren kennen in je leven van de innerlijke bewegingen van zijn barmhartigheid. Dat die Heer Jezus Christus in zulke doodslijden gekomen is, in zulke vrezen en verlatenheid. Die prijs is zo groot, die prijs is zo diep, dat kun je niet ontkennen. Nee, dat durf je ook niet. En bij al die verwrongen gevoelens die er in je zijn, want de mens is van zichzelf een tegenstander, bij al die verwrongenheid is het toch, Heer, mag ik uwe zijn, voor tijd en eeuwigheid beide. Beide. Want dan is het me beter te sterven dan te leven. Te leven buiten u, zonder hoop in deze wereld. Want dat is het allerergste. Om zo het leven te moeten leven, alleen. En je eigen goed te praten, en je eigen te vergeven. En je eigen een houding aan te meten. Daarom, gelukkig is het volk, dat dit mag herkennen. En dat terwijl ze hun hoofd laten zakken, worden opgericht. Nee, geen slaapse vrees. Geen kains onverschilligheid. Mijn misdaad is te groot omdat ze me vergeven worden. Geen Judas berouw. Nee. Opgerichte hoop. Hij heeft zich voor mij in het gericht Gods gesteld. Hij is vervloekt. Opdat hij mij zou zegenen. Met een eeuwige zegening. Hij is verlaten. Opdat ik niet eeuwig verlaten zou worden. Hij is gebonden. Opdat hij mij zou ontbinden. En dan is de zaak precies. Vergeef me dat ik het zo menselijk zeg, maar in balans. In balans. Is aan de ene kant die eerbied, o Heer, God, als u met mij doet, nadat ik deed en dat ik ben, dan was het eeuwig kwijt. En tegelijkertijd is er die hoop en die verwachting van dat onwankelbare verbond des vredes, dat niet zal wijken en dat niet zal wankelen. Dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach de aarde niet meer zouden bedekken. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toorne, nog op u schelden zal, zegt de Heer uw ontfermer. Welke bergen er ook wijken, welke heuvelen er ook vallen. Het verbond van zijn vrede houdt stand tot in alle eeuwigheid. Daar met opgerichte hoofd. In alle droefenis en vervolging, toen deze woorden geschreven werden, toen was er vervolging, ook hier in ons land. Toen werden mensen verbrand, gewurgd, opgehangen, geradbraakt, gepijnigd. Om het woord van de Heere Jezus. Dat was dus toen realiteit. Nou wordt in ons land niemand verbrand. Maar het kan toch wel zijn op een andere manier. Op een andere manier dat u hier en daar een scherpe prikkel krijgt. Een steek. Want het heeft soms wel eens de schijn, alsof de wereld verdraagzaam is. Maar als je mag zeggen op een gegeven ogenblik, zo zegt de Heer, dan houdt de verdraagzaamheid op. En die mensen die alles kunnen verdragen, die kunnen dan niks van je verdragen. Ze voelen zich erdoor gecompromitteerd. Als je verwaardigd wordt en als God het wil dat je iets zegt. Als je gaat zeggen, als het kaf dat voortdrijft op de wind. Geen zondaar zal het gewis verdervend komen. Als in het gericht door God wordt graag genomen. Dan kunnen er ook wel van die steken zijn onder water. Nou ja, goed, als dat dan ook nog meevalt, dan is het toch wel droefenis en vervolging. Maar dan moet je denken maar aan je eigen, aan de eigen binnenkant. Hoe altijd alles erop uit is om ons de vrede en de hoop te beroven. En ik zou in zonderheid daarop willen wijzen op die list van de Satan, de zonde. Hoe bitter in haar vrucht. Het is geen moraliteitje hoor, wat ik hier ophang. Dat is de werkelijkheid. Die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Die mij haat, die heeft de dood lief. Dat heeft de mens in de gaten. Als hij het in de gaten krijgt, dan is hij op de goede weg. Als hij het ziet, dat hij bezig is om zichzelf van het leven te beroven. Dat hij bezig is om zichzelf langzaam een put te graven waar hij in tuimelt, waar hij zelf in kruipt. Maar het is waar, of het zien of niet. Daarom. Dat woord wat die zonderheid wel mag toepassen op die grote angstdrager Jezus Christus. Tot het dom en dwaas besmacht, zei ik, wees niet zinneloos. Tot de snoden, wees niet boos dat gij hoornen vol van kracht woedende naar boven steekt en met stijve halzen spreekt. Dat kost je leven. Oh, maar nu mag, laten we niet te ver afdwalen, nu mag dit de troost zijn. In alle vervolging, in alle droefenis, toen letterlijk aan de lijve door de kerk ondervonden, nu vaak subtieler, het is er nog wel, maar daarom toch vervolgd, want van binnen wereld, duivel en zonde en eigen boze vlees staan ook niet stil in hun vervolging. Wij verwachten. Naar zijn belofte. Die Heere Jezus Christus die al de vloek voor mij gedragen heeft. Dat is verwachten. Hem verwachten we tot een rechter uit de hemel. Een rechter die wel een vonnis zal spreken. Maar die het vonnis dat op mij lag op zich heeft doen aankomen. Dat was verwachting. De tweede. Verwerping. Er staat. Ja. Dat is ook wat. Moet je eens luisteren. Die al zijn. En mijn vijanden. In de eeuwige verdoemenis werpen. Dat is toch een koud van te worden. Laat het woordje mijn vijanden nou echt niet primair zijn. Laat dat nou in de tweede plaats. Niet. Maar dat eerste punt om te beginnen. Zijn vijand. Hij komt om te oordelen. Hebt gehoord uit het woord van God dat eeuwig blijvende woord. Al zijn vijanden zullen vergaan. Er is geen ontkomen aan. Geen ontkomen. Alle vijanden, de humanistische vijanden, de atheïstische vijanden, hoe je het ook noemen zou, hij zal al zijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Ik zeg het met eerbied. Ik zeg het niet met een soort, ach ja. Nee, ik zeg het niet wat ik wil zeggen. Dat kan ik niet. Maar die al zijn vijanden, dat is toch, dat zeg ik niet als een rechter. Wel nee. Ik weet dat God vijanden met zichzelf verzoend heeft door de dood van zijn zoon. Maar hij heeft ze niet verzoend om vijand te blijven. Nee. Hij heeft ze verzoend tot kinderen, tot erfgenamen, tot vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. zijn vijand. Dat zijn de tegenstanders van zijn koningschap, van zijn priesterschap, van zijn profetisch woord. De vijand. Die door alles heen, want die zit ook in de kerk. Ik hoop dat er geen één, ik niet, u niet, dat we niet als vijand verloren gaan. Maar ze kunnen ook in de kerk zitten. Wat denk je tot de Heer Jezus? Vanmorgen hebben we gehoord wat die fariseeërs zeiden. Smalend. Hij werpt de duivel uit door de overste der duivel. Dan ben je hard op weg. Dan openbaar je je al behoorlijk als een eeuwige vijand. Uw sterke hand, zingt Psalm 21, die mooie psalm, zal onverwacht al uw vijanden vinden. Uw wraak zal hen verslinden. Uw sterke hand zal onverwacht vernielen en verslaan hen die uw rijk weerstaan. Er is geen pardon voor. Gods vijanden zullen vergaan. Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen zonder oorzaak. Dat is niet barbaars. Dat is liefde. Liefde die alle haat, alle vijandschap buiten de deur zet. Daar heeft de Heer Jezus Christus recht op. Een heleboel mensen benaderen het altijd net andersom. Hè? Maar je moet het eens vanuit die kant benaderen. Liefde. En ook die staan te jammeren in de zin, ja, maar God is toch liefde. Ja, daarom juist, omdat God liefde is. Schuift hij de harteloze, wraakzuchtige, vijandige bende buiten de deur? Dat kan toch niet? Als die grote koning der koningen zijn bruid zal omhelzen. Als ze daar met blijdschap op hun hoofden hem zullen aanbidden. En zegt, gij zijt het lam, gij hebt ons gekozen. Kocht met uw dierbaar bloed. Zou dat dan liefde zijn, als er een stelletje honden staat te blaffen, staan te schimmen, staan te commanderen tegen die bruidegom en die bruid? Zou dat liefde zijn? Nee. Daarom is het niet alleen gerechtigheid, maar het is Gods liefde dat de deur dicht gaat. En buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de dieven en de doodslagers en alle die de leugen lief hebben en doen. Dat is liefde. Zijn vijanden moeten het onderspit delven. Buiten. Nou staat er ook, en mijn vijand. Ja, dan worden de mensen soms nog een beetje vinniger. Hebt uw vijanden lief. Zegen ze die u geweld aandoen. Bid voor degene die u vervolgt. Ja. Ja, ja. Maar je moet dat goed uit elkaar houden. Er zijn hier wel mensen op de brandstapel geweest in Nederland, die terwijl ze tot de dood veroordeeld de Heere hebben tot de dood veroordeeld werden, de Heere aanriep om vergeving. Die de laatste centen aan de beul hebben gegeven. Voor zijn werk wat hij aan hen had. Maar dat is niet met elkaar in strijd. Nee. Die spijzen hebben gegeven, de vijand vurige kolen op het hoofd hebben gehoopt. Maar, je moet eens even zo rekenen, nu gaat het over die vaste, doorgaande, niet te stuiten lijn van vijandschap tegen de Heer Jezus Christus. Over alles heen. Dat zijn, zegt deze man, ook mijn vijanden. Niet andersom, mijn vijanden zijn nog niet vanzelfsprekend de vijanden van de Heer Jezus. Dat wil een mens graag, dat doet hij graag zo alsof. Zo moet je het niet zien, je moet er altijd uiterst voorzichtig in wezen. Maar je moet ook nooit vergeten, zou ik niet haten, heren, die u haten, en verdriet hebben in degenen die tegen u opstaan, tot vijanden zijn ze mij. Dat is ook waar. Je moet de vloekpsalmen eens lezen. Om de goddelozen, de zegen van God bespuwd, vertrapt en verwoest. Hoe die verraadt degene die in zakken en as rondgaat voor zijn welzijn. En dat er dan een stem op een gegeven moment in die vloekpsalm opklimt van: o God, vervloekt. Want dan loopt het niet meer om het persoonlijke ik. Dan gaat het verzet en de vijandschap tegen de openbaring van Gods goedheid, van zijn liefde, van zijn genade, van zijn koninkrijk. Mijn vijand, dat kan in het leven al, ja, gelukkig maar een klein stukje. Klein stukje. Maar het kan al openbaar komen. In de kerk en in je eigen huis. Dat is heel aangrijpend. Dat is niet goed te maken met een smoesje. Als er iets van die tegenstelling openbaar komt, iets van die scheidslijn, we hopen niet voor eeuwig, we hopen dat God zich ontfermt over jullie allemaal, over ons. Maar soms zijn er van die momenten dat je voelt de afstand, de tegenstelling. En dat je de waarachtigheid gewaar wordt in je hart, wat we gezongen hebben. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. Hij mag hier bidden en zeggen: ach, lieve Heere, ontferm u over ons. Maar straks is zijn vijand mijn vijand. Dan geldt het niet meer of je lid bent van de hervormd gereformeerde, of dat je kind bent, of broer, of zuster, of vader, of moeder, of zoon, of dochter. Dat valt dan weg. Daar zul je dan ook geen traan meer bij laten. Daar hoef je niet bang voor te wezen, dat je hart verscheurd wordt door verdriet. Dat kan niet meer. Dan is er in Gods kinderen, in zijn verloste kerk, is als het ware automatisch vanzelfsprekend, vanuit het leven, vanuit hun eigendom zijn van Jezus Christus, een hartgrondige afkeer van alles wat hem haat en vraagt. Dan zullen ze werkelijk, wat dat betreft, niet met pijn in hun hart zeggen: ach nee, uw oordeel rust op de allerbeste wet, uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. Dan zit de ere Gods boven alles. Kijk, en dat is iets vreselijks. Hè? Dat kan de mens hier op aarde niet dragen. En dan zou je, ik weet goed dat het God alleen is die het doet en die ons vasthoudt bij zijn woord en die ons hart kan vernieuwen. Hè? Maar dat zou je elkaar dan toe willen schrijven. Wat de schrift zegt, wees niet zinneloos. Dat gehoor me vol van kracht woedende naar boven steekt en met stijve halzen spreekt. Dat heeft niks te maken met liefdeloosheid, juist met de liefde. Het heeft ook niet te maken met lievigheid altijd hoor, dat ook niet. Gods kinderen zijn geen tirannen, die staan te lachen als een ander ten verderve gaat. Zo is het niet. En zolang ze hier op aarde zijn, tot in het laatste ogenblik, is hun bede, ontferm u heren. En bij die grote koning, handel mij zachtens met die jongeling, met Absalom. Maar, er komt een einde aan alles. Die boer die hield op een keer op, die jongen die niet wilde, buigen. Hij hield op om te bidden, wat er zo gewoon was. Vader, je hebt niet voor me gebeden. Nee jongen, dat is voorbij. Het heeft de Heer afgesneden. Ik kan niet meer bidden. Gelijk was die wanhopig. Gelijk kroop die weg. Te laat. Nou is het te laat. Mijn vader kan niet meer voor me bidden. God. Toen was net gevonden. Hij was verloren en hij werd gevonden. Maar ik bedoel, dat kan. Dit ging de goede kant uit. En hoopt op de Heer, gij vrome. Ik zal uw God zijn, zegt de Heer, en uw zaadsgod. Maar dat neemt de ernst niet weg. Daar kun je maar niet, als tegenstander, kun je daar maar niet op gaan rekenen hoor. Want dan zegt de Heer, ik zal ze bezoeken met de roede en bittere tegenheden. Maar mij en alle uitverkorenen, verheerlijking, tot zich nemen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid. Verheerlijking. Dan is er blijdschap, onbepaald. En heerlijkheid. En vreugde. En geen gedachtenis meer. Dan zullen we ons ook niet meer behoeven te schamen. Dat hoeft dan niet meer. Want dan zullen we nergens meer van weten. Van alles wat voorbij is. Nou, ik weet, als we er niet bij horen, dan zullen we elkaar daar niet missen. Nee. Je zou niet meer kunnen zeggen, hé, waar is die gebleven? Maar als we er zijn, zullen we elkaar wel herkennen in Christus. We zullen er niemand missen. Maar we zullen elkaar daar wel vinden. In die eeuwige heerlijkheid. En daarom, zolang we op aarde zijn, mogen we zeggen, en kunnen we ook zeggen, ik hoop dat er niemand achtergebleven zal zijn, in wie tot het einde toe een boos en ongelovig hart gevonden wordt. Maar dat wij alle waardig geacht worden, te mogen deelnemen aan de bruiloft des Lams. In het eeuwige licht. Amen.